Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en luisteraars van De Leeswijzer. Het moment is opnieuw aangebroken waarop we twee nieuwe boeken aan u mogen voorstellen. Een boek dat uitgebracht is bij uitgeverij Halewijn, geschreven door eerwaarde heer Marc Delru, zal ons naar de onuitspreekbaarheid van de kunst brengen. Het is niet eenvoudig om datgene wat ons innerlijk beweegt wanneer we een kunstwerk bekijken, om dat onder woorden te brengen. We gaan met hem in gesprek over kunst en waarom kunst tot ons kan spreken en het spanningsveld dat er bestaat tussen enerzijds en zeker in religieuze kunst uitdrukking te geven aan het eeuwige, aan iets van God en onze eigen menselijke middelen en beperkingen. Het wordt een getuigenis van broosheid en kwetsbaarheid. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met de heer Xavier Leenaars. Hij is jarenlang journalist geweest. Hij is nog steeds een bezige bij. Hij heeft vele journalistieke watertjes mogen doorzwemmen die ook te maken hebben met het geloof. En uiteindelijk zou hij tot de ontmoeting komen van een heel bijzondere man waar we het vandaag over willen hebben met hem, Bertie Houben. Zijn grote liefde voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes zou hem uiteindelijk ertoe brengen om een voettocht te ondernemen naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Frankrijk. En dat in het bijzonder om een vriend van hem te eren die aan kanker overleed. U hoort zo meteen meer over zijn leven en vooral ook hoe Bertie zelf omging op het moment dat hij zelf geconfronteerd werd met een gelijkaardige diagnose. U hoort het gesprek dat ik mocht hebben met de heer Xavier Leenaars over het boek Altijd onderweg, nooit alleen, dat ter persoonlijke titel werd uitgebracht. Bovendien, wanneer u geïnteresseerd bent om het boek te bekomen, dan kan u daarvoor naar ons bellen. 016 41 47 47. Het boek is voor €15 verkrijgbaar bij ons en de opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. We luisteren naar het interview. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, ik heb ondertussen het grote genoegen om de heer Xavier Leenaars te mogen verwelkomen hier in onze studio. Meneer Leenaars, dank u wel om tot hier te komen. We hebben al een beetje een gesprek kunnen hebben voor het interview. Hij heeft een heel boeiend leven achter de rug, dat is het minste wat men kan zeggen. Kunt u uzelf misschien even voorstellen aan onze luisteraars en wat u al zo gedaan hebt in het leven?
Ja, ik ben dus journalist van beroep. Ik kom dus uit Tongeren, een streek die heel link heeft met Maria, gezien daar om de 7 jaar de zevenjaarlijkse kroningsfeesten doorgaan, dit jaar opnieuw in juli. Ik heb dus 4 jaar gestudeerd aan de Universiteit in Leuven. Dat is al een eeuwigheid geleden, van 1968, de troebele jaren van Leuven-Vlaams, tot 1972. Ik was een van de eerste van mijn dorp dat naar Leuven kon gaan als student. Ik ben dan afgestudeerd in de communicatiewetenschappen en ook geschiedenis gedaan. En dan ben ik als journalist begonnen dus bij het Belang van Limburg, waar ik 12 jaar gewerkt heb op de reportage binnen en buitenland. Daardoor heb ik de halve wereld kunnen zien, onder andere een reis naar Hawaii in de voetsporen van Damiaan en een reis naar Calcutta om moeder Teresa te ontmoeten, wat ook gelukt is. En dan ben ik nadien voor het laatste nieuws gaan werken, zogezegd de grootste krant van België. En daar heb ik 22 jaar voor gewerkt. Dan heb ik een tijdje voor de radio gewerkt. Dus, en dan ben ik zogezegd met pensioen. Maar pensioen is een woord dat ik niet graag hoor. Ik wil nog altijd graag bezig blijven, want men zegt wel eens, met een boutade. Wie schrijft, die blijft. En niet dat mijn bedoeling is dat ik moet beroemd of zo geraken, absoluut niet. Ik wil bescheiden blijven, net zoals Bertie Hauben, het boek waar het over gaat, die ook een heel bescheiden, eenvoudig man was, maar waar toch het woord bijzonder mag aan toegevoegd worden.
Ja.
Dus, en als journalist heb ik altijd het sociale heel sterk benadrukt. De zwakke mens, de kwetsbare mens, de mens in armoede, kansarmoede, heb ik heel veel stukken over geschreven. Maar ook, het is ook een heel afwisselend werk geweest. Vreugde en verdriet stonden heel dicht bij elkaar. Maar alle reportage bij het Belang was de kapseizen van de Herald of Free Enterprise, dus aan de kust. Bende van Nijvel heb ik mee verslaan en dergelijke grote dossiers heb ik toch kunnen opvolgen. Maar ook heel leuke dingen meegemaakt. Dus van eenvoudige mensen die magnifieke mooie verhalen te vertellen hebben. En ik mocht dat gewoon vertalen in de krant en op de radio. En dat heeft mij enorm veel geboeid en dat heeft mij als mens ook sterker gemaakt eigenlijk.
Als u daar al twee toch wel heel bijzondere gebeurtenissen vermeld, kunt u misschien eerst iets vertellen over uw tocht naar Hawaï, in de voetsporen van Pater Damiaan. Hoe is dat in zijn werk gegaan en wat heeft u daar gezien?
Ja, het is eigenlijk, ik was eigenlijk geboeid door het leven van Damiaan, uiteraard. En we zijn ook als kind meerdere malen in Tremelo geweest, ook in Leuven geweest, hè, bij de dag van Sint-Jozef en zo, hè, met mijn ouders. En ik dacht, ik droomde ervan ooit eens in zijn voetsporen te treden. Dat is ook gebeurd, ik herinner me het jaar zelfs niet meer, maar het is jaren geleden gebeurd, dat wij vertrokken met een fotograaf, hij met een tas met bijna 15 kilo fotomateriaal. En ik heb daar nog een leuke anekdote, de dag dat wij vertrokken en had ik mijn internationaal paspoort bij en ik dacht dat dat in orde was. We kwamen in Brussel aan op de luchthaven op 1 november, feestdag. En ik stond daar, de fotograaf laat zijn paspoort zien, dat was in orde. En ik geef mijn paspoort af. Dan zei die meneer tegen mij, doodleuk, ja meneer, uw paspoort is vervallen. Daar stond ik dan, ik had tickets gekocht. Ik dacht, wat nu? Maar dan heb ik zo'n beetje een machine in mij die mij probeert allerlei mensen te contacteren in geval van nood. En ik bel dan iemand op, een goede vriend van mij, dat was gesloten, het gemeentehuis was gesloten die dag. Ik bel hem op, toevallig held ik hem aan de lijn. En ik legde hem het verhaal uit en hij zei, ik vroeg aan hem of hij mij een paspoort zou kunnen, een foto zou kunnen meebrengen naar Brussel en naar Brussel komen om mij een visum te geven. En dat is wonderwel gelukt. 10 minuten voor het sluiten van de balie heeft hij mij het komen brengen en ik ben hem eeuwig dankbaar, dat hebben we toch nog kunnen vertrekken. We komen dan aan in Honolulu, dus een stad, twee keer niks eigenlijk, want Waikiki Beach is helemaal niks eigenlijk, wel een hotspot voor surfers met heel hoge golven, dat wel. Stik daar van Japanners en Duitsers, dat moet ik eerlijk toegeven. En dan kom ik bij een broeder terecht, waar ik gelogeerd heb, in het klooster dus van de broeder van Liefde, denk ik. Daar mocht ik logeren. En dan zijn we op zoek gegaan naar het museum dus van Pater Damiaan, die in het Engels genoemd wordt Father Damien, hè? Waar later een film over gemaakt is. Hè? En dat was een eerste ontgoocheling in die zin dat het museum eigenlijk een beetje leeg was gehaald. Er stond weinig nog aanwezig over Pater Damiaan. En er was ook bijna geen volk toen ik daar kwam. Ik was de enige met de fotograaf die daar aanwezig was. Maar dan gingen wij naar Molokai. Dus we moesten dan een klein vliegtuigje huren. We landen in Molokai, heel vochtige plek. Je kreeg als je buiten komt ineens een klop van de hamer, dus van de hitte en vochtigheid. Ik ben denk ik heel veel kilo's kwijtgeraakt die reis van 10 dagen. En dan logeren wij in een huisje van lepra-patiënten. Waar nog altijd die geur hangt van die ziekte. En we konden het daar niet uithouden, want we zijn daar die dag weg moeten gaan. Toen hebben we gelogeerd op een strandhuisje met de sheriff. Ze hebben een sheriff in Hawaii. En een Molokai bedoel ik, hebben ze een sheriff. Die sheriff is nadien naar Tremelo gekomen voor de zaligverklaring van Damiaan. En die sheriff heeft me ook overal rondgeleid in Molokai. En dan komen we daaraan, zien we daar 3 of 4 kerken, 1 café. Daar zijn we onmiddellijk iets gaan drinken. En dan zijn we daar bij die pater aangekomen uit Sint-Truiden. En die heeft ons goed ontvangen. We hebben daar lekker kunnen eten en ook piano spelen. En heeft mij ook alles verteld over Pater Damiaan en Molokai en zo. En dan zijn we op tocht gegaan. We hebben exact dezelfde tocht afgelegd dan Damiaan dat gedaan heeft. Aangekomen met de boot, het pad door het oerwoud gemaakt. Het was dus echt niet te doen. Zo vochtig was dat, met zoveel materiaal bij. We komen aan op het kerkhof, leeg graf uiteraard, want hij is nadien overgebracht met heel veel massa volk aanwezig, dus naar Leuven. Hè. En dat was wel een raar gevoel, dat je voor een leeg graf staat eigenlijk. Hè.
Ja.
Dan zijn we de kerk gaan bezoeken en in de kerk stond, dat was ook weer, dat pakte mij een beetje, want we stonden vooraan in de kerk op het altaar, zo'n houten plank eigenlijk, met allemaal gaten in. En dat bleek achteraf, dus de lepra-patiënten die spuwden dus in die gaten. En dat was de gewoonte naar het schijnt. En dan zijn we gewoon dat eiland gaan verkennen, met meerdere mensen gaan spreken en zo. En dan teruggegaan naar België. Maar daar heb ik eigenlijk een ongelooflijke ervaring aan gehad. Een belevenis van Pater Damiaan. Ik heb dat gevoel nog altijd bij me, dat ik gewoon in zijn voetsporen heb mogen treden.
Ik denk dat met alle toevalligheden, als we het zo mogen zeggen, op uw reizen, dat Pater Damiaan er misschien toch voor iets heeft tussen gezeten. Een andere heilige die u heeft mogen interviewen is moeder Teresa. Kunt u daar iets over vertellen? Wanneer was dat en hoe was die ervaring?
Ja, ook daar kan ik moeilijk een datum op plakken. Sorry, hè, want het lijkt misschien dat ik het niet zo gedaan heb, maar het is wel zo uiteraard. We gingen dus, ik had me heel goed voorbereid. Ik had heel veel films gezien over Calcutta en ook over het klimaat en dergelijke meer. Het is een miljoenenstad. En je komt daar aan, we komen eraan met een nachtvlucht. En we logeren in een armenhotel. En moet je een armenhotel voorstellen, dat is een hotel met tralies zonder glas. Zonder glas. We komen in een bed te liggen met alleen matras, een hobbelig matras. Niet te doen. We worden wakker geschud door een massa schreeuwende, gillende kraaien in de bomen. Konden niet slapen. Tegen de fotografen zeggen, hier moeten we weg, want dat houden we dus niet uit. Hebben we een tweede hotel gezocht. Een hotel komen daar, was ietsje beter, maar het was er snik heet. En ik had een brief meegekregen van een dokter, dokter Driessen uit Genk. Die had een project lopen in Calcutta samen met moeder Teresa en die had mij een brief meegegeven. Wat heel belangrijk was, want anders waren we nooit binnengeraakt, denk ik.
Ja.
We gingen dan daar naartoe. We komen in een klein lokaaltje waar moeder Teresa dus haar kantoor heeft. Beneden zo een lokaaltje met blauwe verf, groene verf en een heel arm, zielige ventilator die meer stil viel dan iets anders. Het was 40 graden. 40 graden. We hebben daar een uur, anderhalf uur gezeten en gezegd tegen de fotograaf, ja, dat zal niet lukken. Het gaat niet lukken. En toen we bijna van plan waren om weg te gaan, riep er een stem, je mag naar boven komen, schoenen uitdoen. We gingen naar boven, we komen op de overloop, het was daar in open lucht, het was nog warmer dan beneden in het kamertje. En wie zat daar in een rolstoel, want ze had toen ergens een ongeval gehad had, of een val. Ze zat in een rolstoel en daar hebben we elkaar geïnterviewd. En het gekke van het interview was dat zij meer vragen aan mij gesteld heeft dan ik aan haar. En de eerste vraag die ze stelde was, hoe is het met koning Boudewijn?
Wow,
dat was de allereerste vraag die ze stelde.
Ja.
En nadien hebben we een heel uitgebreid interview gehad over haar werk, over haar roeping, over haar, over wat ze gedaan heeft en deed, hè, voor de armen. En dan vroeg ze mij ook om één dag te gaan helpen in het sterfhuis. Dat moet je doen, zei hij. Hè, en dat hebben we ook gedaan. Dus ik en een fotograaf hebben daar een dag gaan werken. Onvergetelijke ervaring, een beklijvende ervaring ook. Daar krijg je nog kippenvel van. Kun je nauwelijks omschrijven. En dan hebben we eigenlijk zijn we dus door Calcutta gegaan. Dat is een miljoenenstad, een verstikkende stad. Heel veel smog, dus echt niet gezond. Ik denk op die reis van 10 dagen 10 kilo afgevallen. Daar wordt links gereden op de weg. Ik ben verschillende keren aan de dood ontsnapt, omdat je zit in een taxi. Je rijdt op een weg waar geen lijnen staan. Soms heb je 5 rijvakken links en de volgende dag 1 rijvak links. En de chauffeurs die rijden als de gekken door wegen met gaten in. Meerdere malen met mijn hoofd tegen het plafond van de wagen gestoten. Ja, we hebben daar echt geluk gehad, echt waar, om daar dus doorheen te geraken. Calcutta, de opdracht was ook gaan snel. Calcutta, de vergelijking arm-rijk. Calcutta telt 5000 slums. Armoede stinkt, zeggen de mensen wel eens. Dat is echt zo, hè? En opdracht, we hebben daar een armhotel gelogeerd. We hebben daar dus met armen in contact gehad die alles voor u doen, die openstaan. Ze hebben weinig, maar ze zijn enorm hygiënisch. Ze zijn enorm fier op hunzelf en op hun kledij. En ze zijn heel gasvrij. Op een moment staan we daar, want ja, een fotograaf, het Westen komt daar niet altijd meteen, een journalist ook niet. En meteen waar we kwamen, honderden mensen rondom u. Hè. Op een bepaald moment stond de fotograaf daar en hij stelde vast dat een filmrolletje gestolen was. En de gids, we hadden dat tegen de gids gezegd. En de volgende morgen kregen we dat filmrolletje terug. Hè. Echt ongelooflijk, maar waar. Dus dat was echt ongelooflijk iets wat we daar meemaakten. En dan, midden in die slums, lag een vijfsterrenhotel. Dus om die tegenstelling te proeven, zijn we naar het vijfsterrenhotel gegaan. We komen daaraan. Ik denk dat ik 3 douchen heb moeten nemen om mijn haar, dat helemaal vol stof en vuil zat van de arme sloppenwijken, om die volledig zuiver te krijgen. We kregen daar 5 gangen menu. 5 gangen menu. Palmbomen. 3 zwembaden. Terwijl in een arme hotel kregen wij een pannenkoek als brood. En we kregen dus cola geserveerd in een glas. Hebben we nooit aanvaard, want dat was een tip die ze ons gaven. Je moet, doe zelf je eigen drank open. Dus maar die reis in Calcutta. Dus was het zo dat er enorm corruptie is. Dus de arme mensen lagen te slapen op de stoepen in de stad, gewikkeld in doeken, precies of het mummies waren. En die moesten betalen daarvoor aan de politie. De politie was zo corrupt. Dat is een ongelooflijk verhaal wat ik daar heb meegemaakt. Dus die reis was heel beklijnd. Maar vooral het interview met moeder Teresa, dat was iets wat me altijd tot de aan mijn dood zal bijblijven, denk ik. Dat is echt een beklijnd verhaal geweest.
Het is duidelijk dat u een zeer avontuurlijk leven toch wel hebt geleid. En dat is ook iets om zeer dankbaar voor te zijn. Een ander iemand, waar we het vandaag ook zeker willen over hebben, want dat is ook de reden waarom we u hebben uitgenodigd, is een man die u ooit heeft ontmoet voor een interview, Bertie Hauben. En daar gaan we het vandaag over hebben, want die heeft ook een bijzonder avontuurlijk leven gehad, maar op een totaal andere manier.
Ja, Bertie Hauben omschrijven is zeer moeilijk. Hè? Een kat heeft normaal 9 levens, maar Bertie Hauben heeft er meer dan 9, 10 of 12. Je mag het zelf invullen. Als ik even mag schetsen een portret van die man te geven, leer ik over de pelgrimstocht te gaan praten als ik mag. Hij was een familieman. Zijn familie kwam op de eerste plaats. Want net voor hij stierf is hij nog grootvader geworden van het 4e kleinkind. Hij was een sportief man, heeft heel veel sport gedaan, heeft lange afstandswandelen gedaan. Heeft dus aan bergbeklimmen gedaan. Hij was sportief voorbereid, echt op een top. Maar hij was ook een man die heel emotioneel was. Een klein hartje, maar ook een groot hart naar andere mensen toe. Door gewoon altijd klaar te staan als ze hem vroegen om hulp. Het is zelfs zo dat hij dus, als hij thuis aan het werk was, dat hij alles liet vallen als mensen hem kwamen vragen, kun je niet eens even komen helpen bij de bouw of zo, of een kleine vereniging gewoon dingen oplossen, klusjes opknappen, dan deed hij dat zonder morren. Hij kon zich heel sterk wegcijferen voor anderen. Maar hij was ook een man, dat typeert Bertie heel sterk. Iedereen die hem kende kan dat beamen. Dat is niet overdreven gesteld. Het was een man die enorm gelovig was. Ik denk zelfs diep gelovig was. Het was een man die een ongekende devotie had voor Maria, voor onze lieve vrouw van Lourdes. Een enorme drang had om naar Lourdes te gaan. Het is eigenlijk, kortom, een eenvoudig, simpel man. Helemaal gewoon geen luxe of geen tirlantijntjes. Maar toch een man waar je het etiket bijzonder mag opkleven zonder daarom hem op een sokkel te plaatsen. Je zou misschien denken met al die eigenschappen dat hij een soort heilige was van deze tijd. Maar daar wilde je absoluut niet van weten. Daar werd hij zelfs boos van. Hij zei, ik ben gewoon een simpel man, gebreken die iedereen heeft.
Ja. Hij had een bepaald beroep dat uiteindelijk ook nefast zou blijken te zijn naar het eind van zijn leven.
Ja, hij is eerst internationaal trucker geweest en heeft al niks anders gedaan dan heen en weer Frankrijk gereden met zijn truck, waardoor hij Frankrijk op zijn duimpje kende eigenlijk. Hij had er een mooie vergelijking voor. Als hij in zijn truck hoog zat, dan had hij een andere kijk op Frankrijk dan wanneer hij te voet naar Lourdes stapte. Wat een heel andere beleving was, waar hij zich dus meer één in harmonie met de natuur voelde dan wanneer hij van boven keek met een soort, niet kickforce perspectief, maar het andere perspectief, dat hij naar beneden keek. En als hij te voet ging, had hij een heel andere blik op de natuur en de omgeving. En daarna is hij eigenlijk in zelfstandig beroep een bouwfirma gestart, mm-hmm. met een vriend van hem. En heeft hij dus een aantal huizen gebouwd. En daar heeft hij allicht asbest opgelopen, omdat in die tijd, in de jaren 70, 80, er geen maatregelen genomen werden, nog niet tegen asbest. Er waren nog geen witte pakken of speciale maskers of zo. En dat is waarschijnlijk latent aanwezig geweest in zijn lichaam, is blijven sluimeren. En in mei 21 heeft hij de diagnose gekregen dat hij asbestkanker had, of longkanker, maar dan van de meest agressieve soort. En dat is, spijtig genoeg, is hij daaraan gestorven.
Ja, maar dat was niet de... Voor hemzelf was de diagnose niet de eerste keer dat hij met kanker in contact kwam.
Nee, want in 2017, daarvoor had hij een aantal heel goede vrienden. En een van zijn vrienden was Tino Stegen uit Eigen Bilzen, een deelgemeente, een buurgemeente van Hees. En Tino Stegen was een architect en hij was aannemer. En geregeld heeft hij huizen mogen bouwen, dus van plannen die Tino ontworpen had. Mm-hmm. En die kenden elkaar zeer goed. En Tino kreeg de diagnose kanker op 13 mei 2014. En Bertie is daar een heel goede band mee opgebouwd. Dus heeft hem heel veel bezocht in het ziekenhuis. Op de palliatieve afdeling heeft hij elke dag aanwezig geweest op de dag dat hij gestorven is. En op zijn sterfbed heeft hij de belofte gedaan: ik ga voor u, Tino, naar Lourdes. Jij zelf kunt niet gaan, maar ik ga voor u, ter nagedachtenis van u, ga ik naar Lourdes. Dat heeft hij ook gedaan. En in 2017, en na 3 jaar voorbereiding, heeft 3 jaar dus gewerkt aan de tocht, is hij vertrokken met zijn trouwe viervoeter Naila, wat betekent succesvol, maar dat wist hij nog niet, dat dat een Arabische naam was die dat betekende. Hij vertrekt vol goede moed, dus vanuit Hees. Je krijgt daar een uitgeleide van je welste met toeters en bellen, dus een heel erehagen, zodat hij mag vertrekken met een harmonie zelfs, die een afmars blies. En dan vertrekt hij en de tweede dag krijgt hij al een eerste domper. Dan krijgt zijn hond Naila een zonneslag en dan moet hij Naila al terug afgeven. Maar hij moest dan alleen verder. Heeft hij gedaan. Af en toe kwam een vriend hem een beetje vergezellen van een dag meelopen en zo, maar dan was hij weer terug weg, moest hij weer alleen verder trekken. Tot hij in La Neuville-en-Mer, een klein dorpje van 130 inwoners, kwam. En daar heeft hij een verzwikte voet opgelopen. Maar Bertie kennende, het woord stoppen kende hij niet. Dus hij had een ongekende drang naar Lourdes. Hij moest en hij zou in Lourdes aankomen. Hij moest verder stappen. En dan heeft hij dat nog gedaan, 200 kilometer. En dan is hij in dat dorpje aangekomen, in La Neuville-en-Mer. En daar heeft dat gezin waar hij opgevangen werd, een wildvreemd gezin, dus een Joost en Marianne, een koppel uit Tilburg, dat is daar definitief komen wonen, in La Neuville-en-Mer. Zij was kunstenares, mm-hmm. ook gelovig, ook een pelgrim, heel toevallig, of voorbestemd misschien. En gingen naar een dokteres en die zei onmiddellijk als verdikt: stoppen, zo niet, moet uw voet geamputeerd worden. Die boodschap kwam wel hard binnen, maar toch was hij overtuigd van: ik moet verder stappen. Ze hebben hem moeten op hem inpraten om hem toch te doen beseffen: stop maar, voor je eigen welzijn. Dan is hij terug naar huis gegaan. Hij werd geopereerd, 9 maanden revalidatie, elke dag naar de kinesist. En dan is hij opnieuw teruggegaan. Onmiddellijk toen hij thuis was, zei hij: ik moet teruggaan. In 2018 is hij opnieuw gestapt, heeft hij volledig uitgelopen, 2200 kilometer... Normaal is dat 1860, maar heeft geregeld lussen gemaakt om te stoppen in kerken en aan kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hij is dan aangekomen in 2017, veilig en wel. En het eerste wat hij gedaan heeft is, hij viel op zijn knieën neer voor de miraculeuze grot met Bernadette en Onze Lieve Vrouw en heeft de volgende beklijvende uitspraak gedaan: ik ben super blij, ik ben verenigd met mijn grote liefde. En dat was Maria. Dus dat komt in het boek voor, hebben we ook duidelijk beschreven, dat hij dat gezegd heeft. Dan heeft hij mij opgebeld. En heeft gezegd: Xavier, kunt je niet een boek schrijven over wat ik heb meegemaakt. Het gaat niet zozeer over mij persoonlijk, maar wel, ik wil mijn verhaal, mijn belevenissen delen met anderen. Dat kan voor hen een houvast zijn, kan voor hen een leidraad zijn, een soort anker, zoals Maria voor mij was op die tocht. Want op die tocht naar Lourdes beschouwde Maria als zijn gids, als zijn anker, zijn houvast. En je zult je misschien afvragen, waar komt dat geloof, hè? Dat diep geloof in Maria? Dat heeft een hele interessante achtergrond. Zijn moeder, die leeft nog, had ook een grote devotie voor Maria. Die devotie voor Maria en voor Lourdes is begonnen toen hij een knaapje was van 10 jaar. Als 10-jarige ging hij naar Lourdes, had Lourdes nooit gezien, laat staan dat hij er iets van wist. Hij komt daar aan in Lourdes, ziet daar een massa volk, ziet daar duizenden mensen bidden, zingen, kaarsjesprocessie, en dat heeft zo'n impact op die jonge gast van 10 jaar, dat hij nadien altijd naar Lourdes is blijven gaan. Met zijn ouders, zijn vader is gestorven toen hij 5 was, zijn moeder is gehuwd met de broer van zijn vader, dus dat is zijn stiefvader, die hij nog altijd pa noemde, hè? Zijn stiefvader. Zijn moeder is 81, leeft nog, hè? En dan zijn verschillende keer naar Lourdes gegaan. En die drang naar Lourdes is er altijd ingezeten. Dus hij heeft letterlijk altijd gezegd tegen mij, als het kriebelt, moet ik gaan. Want toen hij geopereerd werd en revalidatie had, is hij datzelfde jaar nog met het vliegtuig naar Lourdes gegaan. Dus hij is er nog verschillende keer met de auto geweest. Met de trein is hij nooit gegaan. En als hij met de auto ging, toen hij nog ziek was en dan kanker had, moest hij per se achter het stuur kruipen. Zijn vrouw mocht niet met de wagen rijden. Dus hij moest rijden. Hij was gedreven. Een doorzetter pur sang eigenlijk.
Wat me daar een aantal dingen die mij opvallen is het feit dat hij duidelijk in zijn eerste tocht al onmiddellijk de les leerde van ik moet dingen afgeven, ik moet loslaten, ik moet in de handen zijn van God, van Maria, op weg op deze pelgrimstocht. Maar ook de nederigheid die hij had om u te contacteren, om te zeggen van, ik kan het zelf misschien niet schrijven, ik heb misschien dat talent niet om iets neer te pennen, ik ga iemand anders vragen om dat te doen in mijn plaats.
Ja, ik ben een beetje ghostwriter geweest. Hè? Mm-hmm. Zonder daar nu echt verheven over te doen, maar gewoon, ik heb eigenlijk heel diepe gesprekken met die man gehad, want die kon wel goed vertellen, hoor. Hij had diepzinnige gesprekken, dus het was iemand die gestudeerd heeft, maar toch iemand die heel veel wist van het leven en ook van het geloof. Dus zonder daarmee te pronken, zonder daarom andere mensen te overtuigen om zieltjes te winnen of zo, maar het was iemand die eigenlijk geloofde zonder nadenken. Hij had een blind geloof in Maria, blind geloof in God. Hij stelde daar ook geen vragen bij. Ook die, opnieuw, en voor de 100ste keer, was dat voor hem voorbestemd. Veel van de zaken in zijn leven waren voorbestemd. Zijn ziekte was ook voorbestemd. Hij heeft dus nooit gezegd, waarom heb ik dat nu gekregen? Hij heeft zich daar gewoon, op een heel gelaten manier, is hij daarmee omgegaan. Het kanker was ook een taboe voor hem. Hij heeft er heel open kunnen over spreken. Hij heeft zich nooit opgedrongen daarover bij andere mensen van, ik moet nu dat verhaal gaan vertellen over die kanker. Nee, als de mensen hem over aanspraken, dan was hij een open boek. Hij was trouwens over alles een open boek, hoor, wat dat betreft. Wat geloof betreft, elke dag heeft hij Ayatus van zijn moeder een rozenkrans meegekregen en een gebedenboekje, 100 jaar oud, dat gebedenboekje. Dat heeft hij geregeld uitgebeden, zo'n leren boekje, zo, heel mooi, antiek boekje eigenlijk. Ik denk veel geld waard zelfs. Had hij meegenomen. En elke dag heeft hij, 's morgens, als hij ergens logeerde, en 's avonds als hij ergens weer op een andere plaats toekwam, heeft hij het rozenhoedje gebeden. En zelfs met Joost en Marianne, dat gezin, dat koppel, dat ook soms meestapte met hem, hebben ze geregeld, zij in Frans en hij in Nederlands, naast elkaar het rozenhoedje gebeden. Op stap naar. Hoe vaak hij in kerken is geweest, in kapellen is geweest, dat is niet te beschrijven op die route. Dus hij heeft telkens daar stilgestaan om daar dus mensen te ontmoeten. Want in het boek, wat ook heel belangrijk is, en dat is ook voor pelgrims zo, denk ik, pelgrims willen graag mensen ontmoeten. Mm-hmm. Heel toevallig, ook weer voorbestemd volgens hem, mensen die hij van haan af pluim kende, die hij ontmoet en waar hij leuke verhalen rond te vertellen heeft. Zingevende verhalen, dus ik kan er een paar vertellen als ik daar tijd voor heb. Bijvoorbeeld komt hij op een bepaald moment aan in een klein dorpje, Fayad. op zijn route naar Lourdes. En daar was toevallig kermis. En in Frankrijk wordt kermis in zo'n klein dorpjes wel vrij intens gevierd. En hij komt daartoe op de marktplaats, op het plein, Place de la République, hoe kan het anders in Frankrijk? En ze zien hem aankomen met zijn rugzak, een zwaar rugzak van 19 kilo. En ze spreken hem weer aan. En je gaat zeker naar Compostela. Nee, ik ga te voet naar Lourdes. Ze kijken verbaasd op met opengesperde ogen en geven hem een spontaan applaus. Wie zijn ze? Dat waren een aantal mensen die daar onder een tentje aan het eten waren, aan het drinken waren, kermis aan het vieren waren. En ze hebben tegen hem gezegd spontaan, zet u mee aan tafel. Hij heeft daar mogen drinken en eten, gratuit. Hij kreeg zelfs nadien mondvoorraad mee voor zijn tocht verder te zetten. En zo heeft hij tal van ontmoetingen gehad. Op een bepaald moment komt hij aan in een politiekantoor. Plaatsje ben ik even vergeten. En hij vroeg daar of hij ergens kon overnachten. Vertelde opnieuw zijn verhaal tegen die agenten. Opnieuw weer applaus van die agenten. En die hebben gezegd, oké, stap maar in onze auto. Agent in uniform. Wij brengen je wel naar een plaats waar je kunt overnachten. Hij heeft dus op de meest onmogelijke plekken overnacht. In een hoogtent, in de natuur. Op de grond geslapen. In een tentje had hij geslapen. Meestal bij mensen thuis, ongevraagd, werd hij uitgenodigd om te slapen. Bij dat koppel Joost en Marianne heeft hij dus de beste kamer gekregen. Die hadden zo'n vakantiedomein. Die hebben hem alle eten gegeven, aan tafel wijn gegeven, gratis. En nadien, die beschouwde hij als zijn familie. En tweede koppel die hij als zijn familie beschouwde was Sophie Adam, was ook een kunstenares, in Bergerac. Dus waar het lichaam van Bernadette opgebaard ligt. Hè. En die hebben hem ook weer opgevangen als god in Frankrijk. Totaal kende hij die mensen niet. Sophie is zelfs 4 dagen met hem meegestapt op weg naar Lourdes. Hebben ze heel diepe gesprekken gehad. En regelmatig kwamen ze dan terug weer naar de plaats waar Sophie woonde. En daar hebben ze dus avondlang uren gesprekken gehad over het geloof. Weer niet opdringerig, maar gewoon als het ter sprake kwam. Heel open gesprekken gehad. En zo, daarom is het boek ook volgens mij een ode aan de vriendschap. Een ode aan de fijne ontmoetingen. Een ode aan Maria. Een ode aan God. Een ode aan het geloof. Een ode aan de natuur. Want de natuur was voor Bertie ook zeer belangrijk.
Ja, ik zou zelfs durven zeggen, een ode aan het leven eigenlijk.
Een ode aan het leven, inderdaad.
De kaft, daar staat hij op als pelgrim, met zijn viervoeter aan de leiband, zware rugzak, en dat had hij ook natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Een zware rugzak, letterlijk en figuurlijk. Hij had zijn ziekte die hij meenam, maar hij is ook natuurlijk de getuigenis en de belofte die hij gedaan had aan zijn vrienden om dat te doen. Ook voor Kom op tegen kanker.
Ja, inderdaad. Nog even misschien de titel toelichten van het boek.
Ja, heel graag. Altijd onderweg en nooit alleen. Ja. Ik heb het nog niet kunnen vermelden. Is de titel Te voet naar Lourdes, dagboek van een pelgrim. Vanwaar de keuze van deze titel?
Dat is een titel wat hij eigenlijk mij gegeven heeft. Van dag 1 heeft hij gezegd, de titel van het boek moet zijn Altijd onderweg en nooit alleen. Ik zeg, kun je dat even toelichten? Heeft hij ook gedaan. Altijd onderweg heeft een fysieke betekenis op eerste plaats. Namelijk dat hij als trucker altijd onderweg was. Mm-hmm. Dat hij als wandelaar altijd onderweg was. Dat hij als bouwvakker altijd onderweg was. Dat hij, als hij ergens iemand ging helpen in Hees en daarbuiten, dat hij altijd onderweg was. Waardoor hij onderweg was om andere mensen te helpen. Waardoor hij zichzelf volledig heeft weggecijferd voor anderen. Hij zelf stond niet op de eerste plaats. Zeker niet. Maar altijd onderweg betekent ook dat hij op zijn pelgrimstocht naar Lourdes, eerste is pijnlijk genoeg een beetje afgebroken, de tweede heeft hij volledig uitgelopen, dat hij altijd onderweg was met Maria. Dat Maria zijn anker was, zijn houvast was. En dat verklaart altijd onderweg en nooit alleen. Dus dat titel van het boek. Nu, Bertie was een man met een klein hart, zoals ik straks al zei, dus zeer emotioneel, heeft vaak ook geweend tegenover mij, spontaan. Dat was een moeilijk moment voor mij. Maar hij was ook een man met een groot hart, omdat hij hulpvaardig was. En dan heeft hij onmiddellijk gezegd, kijk, als ik de pelgrimstocht gedaan heb, heb ik onmiddellijk gezegd, de opbrengst moet volledig naar Kom op tegen kanker gaan. €11.000 heeft hij ingezameld daarvoor. En toen hij mij belde om het boek te schrijven, heeft hij ook onmiddellijk gezegd, opbrengst moet integraal naar Kom op tegen kanker gaan. Ik betaal uit eigen zak het boek, maar opbrengst gaat integraal, dus naar Kom op tegen kanker. Het kost €15. We hebben het zo laag mogelijk gehouden. En mensen die het bestellen, krijgen hem thuis bezorgd en betalen ze €5 extra. Dus voor het boek. En we zitten momenteel aan derde druk. En tot mijn grote verbazing heeft het enorm veel bereik. En we zitten nu ongeveer aan 400 exemplaren die verkocht zijn. Wat ik helemaal niet verwacht had.
Ja, ja, ik moet zeggen, het is een heel toegankelijk boekje. Bevattelijk voor een ieder. Hè. Je moet geen schrik hebben om eraan aan te beginnen. Prachtige foto's ook, hè, die Bertie zelf heeft gemaakt op zijn pelgrimstocht. En waarmee dat hij, als het ware, ons de kans geeft om door zijn ogen te kijken. Wat het ook heel persoonlijk maakt. Nu, één ding, wat we nog niet hebben vermeld, en misschien bij wijze van besluit van het interview, dat is dat hij zelf ook een kapel heeft gebouwd. Hè?
Ja, dat was ik bijna vergeten. Heel belangrijk. Eigenlijk had hij drie dromen. De eerste droom was te voet naar Lourdes gaan, dat heeft hij afgevinkt. De tweede droom was een kapel bouwen in Hees. Dat heeft hij ook afgevinkt. En de derde droom is een boek uitbrengen, heeft hij ook afgevinkt. Om even terug te gaan naar zijn kapel, dat was hij ook van plan te doen. Dus hij had altijd gezegd, als ik slaag in mijn opzet, dan ga ik een kapel bouwen ter ere van Onze Vrouw van Lourdes, omdat in Hees nog geen kapel was ter ere van Onze Vrouw van Lourdes. Dus was wel een andere kapel, die hij zelf ook met eigen handen heeft gemetseld. En deze kapel staat ongeveer, grosso modo, 20 meter van zijn ouderlijk huis af. Dus van het huis waar zijn vrouw nu nog woont, hè. En dat heeft hij dan gebouwd met een kabaraat, metselaar, en met steun van de stad Bilze. De stad Bilze die had dus een stukje grond liggen daar nog, zo een driehoekje. En opvallend aan een stukje grond is dat achteraan in dat driehoekje staat een boom met zo drie vertakkingen. En de drie vertakkingen, zegt hij, staat symbool voor mijn drie vrienden die aan kanker gestorven zijn. Dus dat heeft hij mij duidelijk verteld. En bij de opening van de kapel vorig jaar in augustus, 14 augustus, de avond voor Onze Lieve Vrouw Halve Oogst, werd het geopend en tot mijn grote verbazing waren er 300 mensen aanwezig. En het was de 117e kapel die in Limburg ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes gebouwd werd.
Ja.
Waar vind je dat nog, dat nu nog een kapel gebouwd wordt ter ere van Onze Lieve Vrouw? Laat staan een kapel.
Ja, ja, ja.
Het is een kapel die mag gezien worden, hoor. Met een prachtig gazon, met een mooie bank ervoor. Bertie zei erover, een heel mooie one-liner toch. Ik ben zo vaak naar Lourdes gegaan en eindelijk hoef ik niet meer naar Lourdes te gaan. Lourdes komt naar mij. Dus, en ik heb hem ook geregeld zien zitten op die bank te mediteren. En de laatste keer dat ik hem ontmoet heb voordat hij stierf was, hij kon moeilijk lopen. Hij was kort van adem, had een zuurstoffles. Zat hij in een scooter. En dan reed hij met zijn elektrische scooter 20 meter verder naar de kapel. Daar heb ik hem onlangs ontmoet. Ik reed daar voorbij. Ik had hem wel een man zien zitten in zijn scooter, maar ik had niet de connectie dat hij dat was. Ik ging naar zijn vrouw. Ik zei, is Bertie niet thuis? Nee, hij slaat de kapel. Ik heb hem daar opnieuw ontmoet. Het was koud buiten, het regende. Zat hij daar gewoon te mediteren. Gewoon. Dat heeft hij vaak gedaan. En dat is ook zijn bedoeling geweest van de kapel. Ik heb die niet gemaakt voor mij. Ik heb die gemaakt als die zou een klein bedevaartoord worden.
Ja.
Dat er jaarlijks in mei een missa opgedragen wordt ter ere van Onze Lieve Vrouw in de meimaand, Maria maand, zeg maar. Dat was een vurige wens. Heeft dat wel nog mogen meemaken, de opening van de kapel?
Ja, ik ontvang een klein beetje inspiratie om misschien wel eens een pelgrimstocht richting de kapel te ondernemen, want Limburg staat hoog op de agenda om te doen. Wie weet in de meimaand. Ik zou graag nog een laatste vraag willen stellen, meneer Leenaars. Een hele persoonlijke vraag. Heeft de ontmoeting met Bertie Hauben u als mens veranderd? Is er iets, andere manier waarop dat u naar het leven kijkt?
Mag ik nog even verwijzen naar de reis van Calcutta? Die reis is zo in mijn lijf blijven hangen dat ik het leven anders heb bekeken. Voordien maakte je ruzie, zal ik niet zeggen, had je woorden over de kleinste futiliteiten. Daar heb ik een breder perspectief kunnen plaatsen naar Calcutta. Ik heb het leven toen helemaal anders bekeken. En dat is hetzelfde met Bertie eigenlijk. Ik heb het eigenlijk met hem diepzinnige gesprekken gehad en hij heeft mij eigenlijk toch een aantal dingen doen opengaan bij mij. Gewoon dat je toch niet altijd moet gaan voor dat geld, niet altijd moet gaan voor die luxe, de welvaart, maar dat je eigenlijk ook meer zin aan je leven moet geven. En dat heeft Bertie, heeft daar mijn ogen doen opengaan. Oké, als journalist heb ik wel veel leren nuanceren, maar hij heeft me toch bijgebracht dat eigenlijk dat je af en toe moet stilstaan in het leven. Dat je af en toe moet niet altijd terugkijken. Je mag wel terugkijken, maar ook een beetje vooruitkijken. Maar dat, dat je leven eigenlijk, dat je daar zin moet aan geven. En dat heeft hij dus voor mij heel duidelijk geplaveid eigenlijk, als ik het zo mag formuleren.
Ik dank u van harte voor dit zeer mooie interview.
Van harte graag.
Wij gaan met heel veel plezier dit boek Altijd onderweg en nooit alleen, dat dus ter persoonlijke titel is uitgebracht. We gaan ook aan de luisteraars straks nog meegeven hoe dat ze het boek kunnen bekomen. En hopen dat we op die manier, ik denk dat Bertie met een grote glimlach aan het kijken is, dat bij Radio Maria, die toch de naam draagt van zijn grote liefde, dat zijn boek verspreid wordt en vooral ook de boodschap die hij heeft willen brengen aan de mensen.
Ik denk dat hij over onze schouders nu aan het kijken is en aan het glimlachen is.
Dat denk ik ook.
Dank u wel voor het fijne interview.
U bedankt en ik wens u nog een fijne dag.
Dank u.
Wilt u graag door de ogen van Bertie Hauben kijken op zijn pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes? Laat het ons gerust weten op 016 41 47 47 of stuur ons een e-mailtje naar info@radiomaria.be. De opbrengst van het boek gaat integraal naar de actie Kom op tegen kanker. Dat helpt bij financiering van onder andere kankeronderzoek en kankerpreventie. We zijn dan ook heel blij dat we zelf ons steentje hier mogen bij bijdragen en nodigen u graag uit om daarop in te gaan. We hebben enkele exemplaren bij ons ter beschikking, maar er is er nog meer van te vinden. Mocht de vraag groot zijn, dan kunnen we altijd meerdere exemplaren naar u toesturen. Laat het ons gerust weten. Voor ons is het tijd geworden om even onze verpozing te zoeken in muziek en daarna gaan we luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Marc Delru over zijn boek Vonken van Verbeelding, uitgebracht bij uitgeverij Halewijn. zo is het ondertussen tijd geworden om te luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaardeheer Mark Delru over zijn vonken van verbeelding. Dierbare luisteraars van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het genoegen om eerwaardeheer Mark Delru aan de lijn te hebben. Eerwaarde, van harte welkom in de Leeswijzer.
Dank u wel, dank u.
Ja, wij bellen u naar aanleiding van het feit dat u zeer recent bij uitgeverij Halewijn een boek hebt gepubliceerd. We gaan toch even de titel meegeven. Vonken van verbeelding, 33 beeldbeschouwingen van christelijke signatuur. En het gaat dus over kunst, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik vraag u graag eerst om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Mijn naam is Mark Delru. Ik heb een opleiding gehad in het seminarie en ook aan de universiteit. Altijd in verband met spiritualiteit natuurlijk en ook met de christelijke boodschap. Maar mijn aandacht ging bovenal naar de schoonheid in de christelijke boodschap. Dat is altijd mijn belangstelling geweest en ook steeds mijn uitgangspunt.
Mm-hmm. Dus u bent tot priester gewijd. Welke taken heeft u zoal vervuld in uw priesterleven?
Oh ja, ik ben gewijd in 1966. Ik was leerkracht in een college en ik gaf daar voor de laatste jaar 3 vakken: godsdienst, Latijn en Grieks.
Mm-hmm.
Ja, en ik heb dat altijd met vreugde vervuld. En dan benoemd geweest in een parochie hier in Kortrijk, op de Sint-Martinus-parochie. Ook 14 jaar heeft dat. Ja, mijn collegetijd was ook 14. En mijn parochie was ook 14 van duur. Hè, van duur, ja.
En na uw parochiale verantwoordelijkheid, hoe bent u eigenlijk uiteindelijk bij de kunst terechtgekomen?
Ja, maar dat is een belangstelling die ik al had als kind, een mm-hmm. beetje van thuis uit ook. Die belangstelling is er altijd geweest. En zo heeft kardinaal Daneels in de tijd dan mij aangesproken om een museum te maken in de basiliek van Koekelberg. En daar zijn we nog altijd. In de koepel van de basiliek van Koekelberg, daar zitten we.
Daar is dus een museum dat handelt over kunst.
Over kunst, meer speciaal over spirituele kunst, christelijke kunst. Maar ik heb mij nooit willen verlagen, bij manier van spreken, tot kunst die dikwijls in kerkverband de naam niet waardig was van kunst. Het was dikwijls zo een bondieuserie kunst, zo een brave kunst. Maar kunst is niet braaf. Zo, het was meest toen een kunst die tot oogdoel had, tot hoofddoel had, mensen te bekeren tot het christen zijn. Maar kunst werkt zo niet. En ik heb nooit willen meedoen aan zo een verlaging van de kunst, zo van de bruikbaarheid van de kunst. Kunst is nooit bruikbaar. Kunst is er voor zichzelf. En het kunstwerk spreekt voor zichzelf.
Vandaar misschien ook de titel Vonken van verbeelding, want daar hoor je het woord beeld in.
Ja.
Als we kijken naar de kaft bijvoorbeeld, dan is er gekozen om een kunstwerk van een Turkse kunstenaar op te nemen. Kunt u daar iets over vertellen?
De omslag van dit boek is een kunstwerk van Sarkis Zabunian.
Mm-hmm.
Hij is een Turk en leeft in Frankrijk. Nog altijd in Frankrijk. En hij heeft als titel genomen: De ene hand verwarmt de andere. En zijn inspiratie vindt hij bij Grunewald, bij Matthias Grunewald in de stad Colmar. En dat mooie polyptiek van Matthias Grunewald. En daar heb je tweemaal twee handen eenmaal van de evangelist Johannes naar Maria toe. En dan ook de gekrispeerde handen van Maria Magdalena.
Mm-hmm.
En het is met die beide handen van Grunewald en bij Grunewald van Johannes en dan Maria Magdalena, dat hij zelf een kunstwerk maakt dat hij noemt De ene hand verwarmt de andere.
Ja, het is onmiddellijk een keuze voor toch een vrij modern werk, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ja.
Maar toch is het geen boek geworden gevuld met enkel moderne kunst.
Ah nee, kunst laat zich niet inperken tot een bepaalde tijd. Hè. En ik vind de oude kunst te belangrijk om die te veronachtzamen.
Mm-hmm. Want als ik even kijk, dan zie ik bijvoorbeeld dat het eerste al de icoon van Christus Pantocrator is.
Ja, ja.
Een heel belangrijke icoon.
Ja.
En dan gaat het verder, dus het is een beetje chronologisch opgebouwd? Of...
Chronologisch ja. opgebouwd, hoor.
Mm-hmm.
Dus ik heb in de loop van vele jaren commentaren geschreven in diverse tijdschriften. Altijd een beeldbeschouwing, een beeldspiegel gemaakt. En daaruit heb ik dan ja, uit bijna 400 zulke artikeltjes heb ik dan een keuze gemaakt van 33.
Dus ja. U heeft uiteindelijk voor die 33 beeldspiegels gekozen.
Ja,
maar
ja.
Eigenlijk is het een beetje een keuze uit een, of een bloemlezing bijna uit hetgeen wat u in de loop van uw carrière eigenlijk heeft geschreven.
Ja, dat is het, ja. Mm-hmm. Dat klopt hoor.
Op die manier krijgen we toch de mogelijkheid om een klein beetje door uw ogen te kijken als
ja.
we door het boek bladeren. Als u zo een kunstwerk of misschien enkele kunstwerken eruit moet nemen die u als bij wijze van proeflezing naar voren zou kunnen brengen, welke zou u dan daaruit kiezen?
Ik zou op de eerste plaats het kunstwerk kiezen Verrezen is Christus van Piero della Francesca.
Mm-hmm.
In San Sepolcro, in Italië, in Toscane. En we kunnen de compositie lezen van links naar rechts. Links verbeeld Piero della Francesca de nog doorgewintertijd met kale bomen. En rechts al het begin van de zomer met gebladerte. En midden tussen die twee plaatst hij Christus. Tussen winter en zomer.
Mm-hmm.
En de kijker, de beschouwer begrijpt dat de opgestane Christus de brug wordt van dood naar leven. Van winter naar zomer, symbool voor dood naar leven. En voor deze uitbeelding gebruikte hij verfijnde kleuren en schilderde hij natuurgetrouw bomen en struiken. De Christus staat pal tussen winter en zomer. En de beschouwer, ik kom meer van het woord beschouwer dan van het woord kijker, de beschouwer begrijpt dat de opgestaande Christus de brug werd van dood naar leven.
Ik heb het werk hier even voor mij genomen. Een beschrijving is het ene, en dan heb je natuurlijk de vertaling, zeg maar, die de kunstenaar daaraan gegeven heeft.
Ja.
U spreekt zelf ook wel in uw werk onder andere over het spanningsveld dat er bestaat tussen enerzijds de mens die uitdrukking wil geven aan God, aan iemand die eeuwig is en ja, boven de schepping verheven is, maar tegelijkertijd ook ja, hele aardse middelen aan moeten wenden
ja,
om dat
ja.
te doen.
Dus het boek onderzoekt de kansen voor christelijke kunst, maar schuurt ook de kritiek niet op deze kunstvorm. Namelijk, wat ik al gezegd heb, de behaagzucht in het beeldgebruik als het gaat om religieuze kunst, hè, zeer vaak.
Dus er is een spanningsveld natuurlijk, hè, tussen enerzijds de kunstenaar die met hele aardse middelen uitdrukking dient te geven aan iets wat van God spreekt,
ja,
en
ja.
tegelijkertijd daar ook misschien nooit toe komt. Het is nooit af, een kunstwerk.
Ja, maar dat is ook zo. Hè. Indien een kunstwerk zou af zijn, zou het ophouden een kunstwerk te zijn. Het is nooit af en wij pogen, het is altijd een dedicate poging om toch het kunstwerk zo dicht mogelijk te benaderen. Maar er helemaal bij kunnen, dat kunnen wij eigenlijk niet.
Ja, er blijft ergens een afstand bestaan.
Er blijft een afstand bestaan. Er blijft een soort van ontoegankelijkheid bestaan.
Mm-hmm. En hoe plaatst u de kunstenaar dan in dat verhaal? Is hij degene die erin slaagt om dat te overbruggen, of wordt ook hij geconfronteerd met die kloof?
De twee. Hij slaagt erin om die kloof te overbruggen, maar tegelijkertijd blijft hij haperend de kunst te beoefenen. Het blijft een hiaat wat hij doet.
En is het kunstwerk dan een uitdrukking daarvan?
Van dat pogen, ja.
Ja. Waarin de beschouwer kan meestappen, of blijft het ook een hele persoonlijke beleving van de beschouwer om een kunstwerk tot zich te laten komen?
Dat zou twee zijn, hè. Het is een persoonlijke benadering, maar het is ook een toegankelijkheid voor de beschouwer, voor de mens die het kunstwerk bekijkt.
Mm-hmm.
Kunst maken is een aangedaan zijn door een werkelijkheid die niet helemaal van deze aarde is. Maar, o paradox, in haar uitdrukkingsvorm niet aards genoeg kan zijn. Een kunst is nooit helemaal van de aarde, en toch is die kunst in haar uitdrukking volledig een vorm die van de aarde getuigt.
U kiest een aantal werken daaruit die voorbeelden zijn van sprekende kunst. Kunst die op zijn minst iets beweegt bij de beschouwer. Ja. Welke criteria hanteert u bij het selecteren van kunst om te zeggen van dit is nu sprekende kunst? Is dat een volledig subjectieve beleving of zijn er ook objectieve criteria?
Wel, het is wel een subjectieve beleving, hè. Ik heb in totaal zo ik denk bijna 400 of 360 kunstwerken besproken.
Mm-hmm.
En ik heb daaruit, dat is wel subjectief. Het had ook een andere gekeuw kunnen zijn. Hè. Uit zo'n groot aantal heb ik er 33 uitgekozen. Maar het had evengoed een andere keuze kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja, u hebt deze werken niet gekozen omdat ze op een speciale manier tot u spraken, maar gewoon omdat u ze besproken heeft in de loop van uw schrijverscarrière. Ja. Als u even terugdenkt op die tijd, zou u er dan een kunstwerk kunnen uithalen dat u echt heel diep geraakt heeft?
Ja, natuurlijk. Ik noem er een paar, hè. Bijvoorbeeld de Emmaüs Christus door Rembrandt. Rembrandt heeft het Emmaüs-verhaal een tiental maal verbeeld. En het beste doek van het Emmaüs-verhaal is eigenlijk in het Louvre.
Mm-hmm.
Waar Jezus immense goedheid uitstraalt. En de kracht van die prent is Jezus zachtmoedig gelaat tijdens het breken van het brood. En hij draagt nog de tekenen van de passie. En de leerling links slaakt een kreet wanneer hij Jezus herkent en vouwt bidend de handen. Wie deze leerling is, dat is niet duidelijk. Dat zal waarschijnlijk een van de twee Emmausgangers zijn. Die dat het werk zo noemt.
Ja, absoluut, ja.
Maar dat wordt niet met name genoemd.
Nee. Ja, ik denk dat het toch een uitnodiging is voor onze luisteraars om zelf dat maar te gaan ervaren. Hè? Want kunst moet ervaren worden. Hè?
Ja,
dus, we kunnen er van alles over schrijven en van alles over zeggen, maar uiteindelijk dient het een ervaring te zijn van de beschouwer. Hoe zou u de mens van vandaag, die uw boek ter hand neemt, de raad geven om te helpen kijken naar kunst?
Ja, kijken, dat is een zeer moeilijke opgave. Hè. We zijn opgevoed om te kijken, maar we zijn onvoldoende bekwaam soms om te zien. Om door te kijken doorheen het kijken komen tot het zien. En tot zien wat een soort van openbaring is. En hoe kan ik de beschouwers daarmee helpen? Ik weet het niet.
Ja, ik vind het interessant, want u heeft over bijna 400 kunstwerken van alles geschreven.
Ja.
En toch blijft het moeilijk om het in woorden te gieten. Wat kunst met u doet en wat kunst met een ander zou kunnen doen.
Ja, dat klopt hoor.
Ja, en daarom denk ik ook dat dit een belevingsboek moet worden, hè, waarbij de mens, zeg maar, zijn ogen... zijn andere zintuigen gebruikt om de kunst tot zich te laten komen en te laten spreken.
Ja, en dat niet eenmaal, maar tweemaal, driemaal voortdurend herbeginnen. En dat een kunstwerk is nooit af op gebied van begrepen te worden, mm-hmm. op gebied van de kijker die kijkt. Dat is altijd te herbeginnen.
Ja, dus het is een interessante manier, zeg maar, om ons ook uit te nodigen om daar onze tijd voor te nemen. Hè? En misschien ook terug te keren naar een kunstwerk.
Ja.
Niet gemakkelijk te zeggen, we hebben het reeds gezien. Het is een beetje zoals met het woord van God. Hè? Daar spreekt een eigen kracht uit eigenlijk. Hè?
Wel, dat is de fout die we zeer vaak, zeer dikwijls maken. Ik heb het gezien.
Mm-hmm.
En het blijft daarbij. Maar aan een kunstwerk moet je, ook in een museum, moet je terugwandelen om het opnieuw te bekijken. Opnieuw, nogmaals, opnieuw. En dat ligt niet in de cultuur van onze samenleving voor het ogenblik. We zijn te vlug af met, ik heb het gezien. En eigenlijk hebben we het nog niet gezien.
Ik vind dat een mooie oproep. En misschien is dat wel zeg maar de boodschap die ook vanuit uw boek spreekt.
Er staat meer dan er staat. Het vers van Martinus Nijhoff. We kunnen dat... Natuurlijk, dat gaat over literatuur. Maar we kunnen het ook toepassen op het kijken. Hè?
Ja, absoluut. Hè? En ik denk dat dat zeker de boodschap kan zijn van de mensen die uw boek ter hand nemen. Ik ben even een digitale versie hier voor mij aan het bekijken. En dan, ja, dan begrijp je ook heel goed dat kunst moet ervaren worden. De mensen moeten zelf maar, zeg maar, in de kunst duiken, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
En in de ervaring zelf.
Kijk wat er staat. Er staat meer dan er staat. Dat is dus naar de kijker een uitnodiging om... niet eenmaal, niet tweemaal, maar voortdurend op zijn stappen terug te komen. En dat ligt bijna tegendraads, mm-hmm. tegen de mentaliteit van onze tijd, die zeer oppervlakkig kijkt. Ik zeg niet dat onze tijd oppervlakkig is hoor, maar we hebben op school zoveel geleerd, maar we hebben nooit geleerd van te kijken tot wij zien.
Een mooie uitnodiging alleszins naar onze luisteraars en naar degene die uw boeken ter hand zullen nemen. Ik geef toch nog graag even de titel mee. Vonken van verbeelding. 33 beeldbeschouwingen van christelijke signatuur. Geschreven door eerwaarde heer Mark Delru. En u hoort het, dierbare luisteraars, het is niet zo eenvoudig om de juiste woorden te vinden om te spreken over kunst. En dat drukt ook eigenlijk een beetje dat spanningsveld uit waar we het eerder hebben over gehad. Een uitnodiging dus om de kunstwerken die eerwaarde heer Mark Delru voor ons heeft verzameld om die te ervaren. Eerwaarde, ik dank u voor uw tijd die u gegeven heeft om ons warm te maken voor de kunst.
Ik dank u dat ik het mocht doen. En het komt erop aan dat we altijd de nodige tijd nemen. En ja, we zijn daar niet altijd spontaan toe geneigd.
Mm-hmm.
Het vraagt een inspanning. Hoe dikwijls zie ik ook, bijvoorbeeld in een museum, mensen staan maar een paar seconden, laten we zeggen, een twintigtal seconden stil bij een kunstwerk. en dan stappen naar het volgende. Maar zo werd kunst niet, want kunst is weerbarstig. En kunst nodigt de bezoeker uit om op zijn stappen terug te komen. En nogmaals te kijken. En opnieuw te pogen te kijken, enzovoort.
We gaan die raad zeker ter harte nemen. Ik wens u nog een hele fijne dag toe.
Dank u hoor.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we opnieuw twee boeken op uw digitale leestafel mochten leggen. En hopelijk uw bibliotheek ook wat mochten verrijken. Niet enkel met literatuur, maar ook met beeldende kunst. En zo dank ik u van ganser harte voor het luisteren. Hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. Dan doen wij ons best om opnieuw twee boeken aan u voor te stellen. Graag tot een volgende keer en veel lees- en kijkplezier.